opstaan en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking. En u zult door alle volkeren gehaat worden omwille van mijn naam. Dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volkeren, en dan zal het einde komen. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting zult zien staan op de gruwel van de verwoesting waarover gesproken wordt door de profeet Daniël zult zien staan op de heilige plaats, laat dan hij die daarop leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogen in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. En ook niet op een sabbat. Want er zal een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En ook nooit meer wezen zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen u zegt, zie hier of daar, als iemand tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen vele valse Christussen en profeten opstaan die grote wonderen en tekenen doen, zodat als het mogelijk is, ook zij de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als ze dan tegen u zullen zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamer, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen die zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij komt op de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bezuin geschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste daarvan. Tot zover. Een excuses tijdens het lezen, maar er ging iets niet goed met mijn computer, dus ik zit een beetje afgeleid. Ja, Matteüs 24 in een Joodse context. Het valt mij heel vaak op als er gesproken wordt over Matteüs 24, de eindtijdrede van de Heer Jezus, dat er heel vaak voorbij wordt gegaan aan de Joods-Bijbelse context. En u heeft het net al gezien, hè, tijdens het lezen van Matteüs 24, dat er eigenlijk allerlei Joodse elementen al heel snel naar boven komen. Er wordt gesproken over Judea. Er wordt gesproken over de gruwel van de verwoesting waarbij verwezen wordt naar Daniël. Ook verderop wordt er gesproken over de vijgenboom. Het zijn allemaal beelden die te maken hebben met Israël. En we hebben ook gezien, hè, het begint met Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt. Bedenk dat de Heer Jezus in Matteüs 24 in de eerste plaats sprak tot zijn Joodse volksgenoten. Om precies te zijn, hè, zien we dat hij aan de ene kant sprak in de tempel en dat verderop hij als zijn discipelen dan doorvragen, hij eigenlijk gericht spreekt tot Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas. Dat vinden we in Marcus 13, waar we ook de eindtijdrede vinden van de Heer Jezus en waar expliciet eigenlijk deze vier discipelen naar voren komen. Wat ik al zei, hè, eerst staat hij in de tempel En zegt hij dat eigenlijk geen één steen op de andere steen gelaten zal worden. En vervolgens zien we dat hij naar de Olijfberg loopt met zijn discipelen. En als ze eenmaal op die Olijfberg zijn, dan ja, vragen zijn discipelen door van ja, wanneer zullen dan deze dingen plaatsvinden? En hierin zien we eigenlijk direct ook een heel belangrijk verschil tussen Matteüs 24 en Lucas 21, waar we ook de eindtijdrede vinden van de Heer Jezus. In Matteüs is namelijk de vraag, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En daar stopt het niet mee, nee, dat loopt verder. Dan vragen zij ook, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En je ziet eigenlijk, als je dit naast Lucas 21 legt, dat dat laatste gedeelte daar niet staat. In Lucas 21 is de vraag namelijk, meester, wanneer zal dat dan zijn? Die verwoesting van de tempel. En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Lucas die geeft eigenlijk vooral antwoord op die eerste vraag van de discipelen. Dat is die vraag, nogmaals, wat gaat over de verwoesting van de tempel die in die tijd dus ook nog stond. Die tempel die in eerste instantie was gebouwd door Ezra en Nehemia en later was verfraaid door Herodes. Dus Lucas die gaat eigenlijk vooral in op dat eerste gedeelte. Terwijl in Matteüs 24 we zien dat zijn discipelen eigenlijk ook nog doorvragen over de komst van de Heer Jezus en de voleinding van de wereld. Als we daar eens op gaan inzoomen, op die vraag, wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld, dan zien we bij dat woordje komst, dat daar in het Grieks het woordje parousia staat. En parousia, dat heeft te maken met fysieke komst, fysieke aanwezigheid. U moet voor uzelf thuis maar eens 1 Korinthe 16 vers 17 of Filippenzen 2 vers 12 daarnaast leggen. Waar het heel duidelijk gaat om een fysieke aanwezigheid. Oftewel, hier gaat het echt over ja, de lichamelijke wederkomst van de Heer Jezus Christus, als hij straks zal terugkeren naar deze aarde. Het tweede wat we zien, is dat de discipelen beginnen over de voleinding van de wereld. Dat wil niet zoveel zeggen als dat het einde is van de wereld. We zien dat vaak in films. Weet u wel dat de wereld vergaat en door rampen en noem maar op. En in sommige films zie je dan dat er nog net een vliegtuig opstijgt die dan, nou ja, nog in de lucht is. Nou, dat is eigenlijk niet wat de Heer Jezus hier bedoelt te zeggen. Als we gaan kijken naar dat woordje voleinding, dan is dat het Griekse woord synteleia. En dat wil zoveel zeggen als een samenkomend einde. Er wordt toegewerkt naar een climax, naar een hoogtepunt, naar een einde waarbij eigenlijk alles bij elkaar komt. Het tweede wat we zien bij het woordje wereld, is dat daar in het Grieks het woord aion staat. En je zou dat beter kunnen vertalen in dit verband met eeuw of met een tijdperk. Het gaat over een periode van een einde waar naartoe gewerkt wordt. Wat we zien in onze dagen is dat Satan nog de overste is van deze wereld. En dat is toch tijdelijk zo. Hij wordt in 2 Korinthe 4 vers 4 wordt hij ook wel de God van deze eeuw genoemd. Daar kom je ook weer dat woordje aion tegen. Maar bij Christus' wederkomst wordt er eigenlijk een nieuwe eeuw ingeluid. Een nieuwe wereld waarin de Heer Jezus Christus zal regeren vanuit Jeruzalem. Met recht en gerechtigheid. Er breekt eigenlijk een nieuwe periode aan. Dus de ene periode waarbij Satan nu nog de overste is van deze wereld, van deze aion, van deze eeuw, die wordt afgesloten. En we zien eigenlijk vanaf dat moment dat Christus hier op aarde rechtstreeks gaat regeren. Het duizendjarig rijk, waarover we ook kunnen lezen in Openbaring 20, waarbij Satan gebonden zal worden, zodat hij de volkeren niet meer kan misleiden. Dat is vandaag nog niet. Maar dat gaat in de toekomst wel komen als de Heer Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde. Dat is het eerste belangrijke sleutelgedachte om te onthouden. Het tweede, wat belangrijk is om te gaan zien, is nogmaals dat Matteüs eigenlijk vooral ingaat op de eindtijd, echt op die laatste fase vlak voor de wederkomst van Christus, en dat Lucas zich vooral richt op 70 na Christus, de val van Jeruzalem en de tempel door de Romeinen. En natuurlijk vind je in Lucas 21 ook weer profetische elementen, die heel duidelijk spreken over de toekomst. Maar je ziet daarin wel een verschil tussen Matteüs 24 en Lucas 21. Nou, daar valt nog veel meer over te zeggen. Zo is er ook een verschil in plaats waar dan die vraag gesteld wordt. Wat ik net al zei, Matteüs 24 is dat heel duidelijk de Olijfberg, waar de Heer Jezus alleen is met zijn discipelen. En in Lucas 21, vers 37, kunnen we lezen dat de Heer Jezus overdag onderwijs gaf in de tempel. Daar was hij onder de menigte. En dat hij 's avonds dan ging naar de Olijfberg. En daar stellen zijn discipelen dan die vraag met betrekking tot zijn komst en tot die voleinding van de eeuw. Dat onderwijs gaf hij niet aan de menigte, maar dat gaf hij heel gericht aan zijn discipelen. Als we het hebben over die voleinding van de eeuw, dan is het heel interessant dat we dat begrip voleinding van de eeuw niet alleen tegenkomen in Matteüs 24, maar dat daar eigenlijk ook al eerder in het Matteüs-evangelie over gesproken wordt. Namelijk in Matteüs 13. Matteüs 13, dat is dat hoofdstuk wat bekend staat van de gelijkenissen. Er worden 8 gelijkenissen uitgesproken. En het is wel interessant dat de Heer Jezus daar ook onderwijs geeft over de gelijkenis van het onkruid, waarbij we dus dat begrip voleinding van de wereld of voleinding van de eeuw weer tegenkomen. En dan lezen we in Matteüs 13 vanaf vers 36... Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen die kwamen bij hem en die zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen: hij die het goede zaad is, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst, en daar komen we tegen, is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals het dan het onkruid verzamelt en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld, van deze aion, van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zoon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Ja, hier in Matteüs 13, bij deze gelijkenis wordt er gesproken over de engelen die straks bij die voleinding van de eeuw, van die wereld, de oogst zullen binnenhalen. Zij zijn de maaiers en zij zullen de zoon des mensen, die zal de engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die wetteloosheid doen. Nou, datzelfde beeld van die voleinding van de wereld, dat komen we dus ook weer tegen in Matteüs 24. En het valt dan op dat daar in vers 31, we hebben het met elkaar gelezen, ook weer wordt gesproken eigenlijk over die engelen. Die de uitverkorenen in dit geval bijeen zullen brengen. Vers 31, en hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bezuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de 4 windstreken van het ene uiterste van de hemel tot de andere uiterste ervan. Nogmaals, wanneer zal dit plaatsvinden? Nou, bij de voleinding van de eeuw. En nogmaals, we zien dat die engelen, aan de ene kant eigenlijk die struikelblokken zullen wegnemen. Met andere woorden, zij zullen eigenlijk de weg voorbereiden. En hier in vers 31 wordt gesproken dat zij de uitverkorenen weer bijeen zullen brengen uit alle windstreken van de aarde. Het is heel interessant dat als je gaat kijken naar die uitverkorenen, van wie zijn nou die uitverkorenen? Nou, nogmaals, dat is hier heel duidelijk het volk Israël. Het is een Joodse context. En denk in dit verband ook aan waar de Heer Jezus mee begint in Matthäus 23, namelijk Jeruzalem, u die de profeten doodt, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op een wijze waar een hen haar kuikens bijeenbrengt. Daar kom je dat bijeenvergaderen weer tegen. God wil Israël bijeenbrengen, zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt. Maar lezen we dan, Israël heeft niet gewild. Ze wilden niet in de tijd van de profeten. Ze wilden ook eigenlijk niet in de tijd van de Heer Jezus. Als ook eigenlijk in onze tijd. En nou zie ik iemand denken van, wat bedoel je daar nou mee te zeggen? Want we zien toch juist in onze tijd dat een deel van het Joodse volk terugkeert naar het land. En dan zeg ik, ja, dat is waar. Ja. Maar Israël heeft niet gewild, daarmee bedoel ik, dat Israël nog niet voldaan heeft aan de voorwaarden die God stelt in zijn woord. Namelijk, zij moeten zijn naam gaan aanroepen. Ze moeten als volk tot bekering gaan komen. En op het moment dat Israël als volk tot bekering komt, dat is voor God het grote moment dat hij gaat ingrijpen, maar ook dat hij zijn engelen kan uitzenden om die uitverkorenen bijeen te brengen, namelijk het volk te gaan herstellen en bijeen te brengen uit alle volkeren. En als we hier kijken naar Matthäus 24, dan moeten we, als we het hebben over die engelen die die uitverkorenen bijeenbrengen, niet leggen naast de huidige terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël. Want let op, dit moment zal plaatsvinden na de wederkomst van Christus. In vers 30 lezen we over de wederkomst van Christus. In vers 31 lezen we dat hij vervolgens zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te brengen. Belangrijk om te gaan zien. En nogmaals, dat zal gebeuren op het moment dat Israël uitroept, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. God stelt een voorwaarde aan Israël. Israël moet als volk tot bekering komen. Dan kan de Heere pas als een hen, zijn kuikens, het volk bijeen vergaderen. En dat principe, dat zien we eigenlijk door heel de Bijbel terugkomen. We hebben daar vorig jaar ook met elkaar bij stilgestaan, de terugkeer en het herstel van Israël. En we hebben toen met elkaar ook gezien dat de basis we daarvan vinden in Deuteronomium 30. En dat dat eigenlijk een voorwaarde is wat je door heel de Bijbel heen ziet terugkomen. Ik heb al die teksten hier nog eens een keertje op een rijtje gezet. God wil Israël op een punt brengen dat ze tot bekering komt. Denk in dit verband ook aan richteren. Wanneer greep God in en zond hij een richter? Nou, op het moment het volk zijn naam begon aan te roepen, dat ze de Heere begon te zoeken. Dat is het moment dat de Heere ingreep. En dat geldt ook voor Matthäus 24. God heeft met Israël voor ogen, dat is zijn grote doel voor Israël, hij wil ze bijeen vergaderen. En dat zal niet gebeuren aan het begin van de weeën. Want we hebben net ook gelezen, en ik kom daar zo meteen ook op terug, dat eigenlijk bij het begin van de weeën het volk moet uitkijken dat ze niet misleid worden. Want er zullen velen komen in mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, oftewel ik ben de Messias. Nee, het zal gebeuren op een moment dat Israël eigenlijk in een tijd van grote benauwdheid is. De Heer Jezus die spreekt hier in Matthäus 24 vers 21 over een grote verdrukking die zal komen. Jeremia die spreekt over een tijd van Jacobs benauwdheid. Het is heel interessant wat ook Hosea hierover zegt. Want die heeft het ook over een tijd voor Israël dat ze in hun benauwdheid hem zullen zoeken. We lezen in Hosea 5 en 6. Ik ga een keer terug naar mijn woonplaats. Met andere woorden, de hemelvaart van de Heer Jezus. Totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. Met andere woorden, dat ze tot inkeer, tot bekering komen. En dan staat er, in hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Met andere woorden, in die verdrukking die over Israël nog gaat komen, zullen zij in de toekomst de Heere ernstig gaan zoeken. En we zien voor onze ogen gebeuren dat Israël ook steeds meer alleen komt te staan. En in die benauwdheid, zegt de Heere, vervolgens aan Hosea, zal Israël zeggen, kom, laten wij terugkeren naar de Heere, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal Hij ons levend maken en op de 3e dag zal Hij ons doen opstaan. En dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. En dan zullen wij kennen. Wij zullen er naar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Israël zal de Heere zoeken in een tijd van benauwdheid. Ze zullen zijn naam aanroepen. En dat is eigenlijk ook de kern, lieve vrienden, van Matteüs 24. Soms is het goed om eens uit te zoomen van, ja, wat is nou het grote plaatje? Waar wil God nou naartoe werken in Matteüs 24? Nou, de kern van Matteüs 24, wat betreft Israël, is dat Israël bijeengebracht moet worden. Israël moet als volk hersteld worden. En nogmaals, dat begint op het moment dat zij als volk tot inkeer komen. Dat ze zijn naam zullen belijden. En daarom zeg ik vanavond, lieve vrienden, hebben we vandaag de dag in onze tijd te maken met een gedeeltelijke terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël. Er zijn wereldwijd zo'n 13 à 14 miljoen Joden en we zien dat in onze dagen ongeveer 5 miljoen Joden daarvan wonen in Israël. Dus het overgrote gedeelte woont nog steeds buiten Israël. En als het gaat om de eindtijd en om die laatste fase vlak voor de wederkomst van Christus en ook met de wederkomst van Christus, bedenk dan dat ook in die tijd er nog steeds altijd een deel van het Joodse volk buiten Israël zal wonen. Maar daar zal een einde aankomen op het moment dat Israël tot bekering komt en de Heere zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkorenen, ook de rest van Israël, te verzamelen. Nou, wat wel interessant is, toen ik me zo aan het verdiepen was in dit hoofdstuk, dat je eigenlijk bij die eerste vraag, wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld, als je gaat kijken naar dat woordje voleinding, dat woordje suntelaia, en je gaat naar de Septuagint, oftewel de Griekse vertaling van het Oude Testament, en je gaat dat Griekse woord opzoeken, dan kom je dat ook tegen in Exodus 23. En dan lezen we het volgende. Dan wordt er gesproken over het feest van de oogst. Er zijn 7 feesten van Israël. En dan lezen we in Exodus 23, vers 16, waar we dus dat woordje tegenkomen. Ook het feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op de akker gezaaid hebt, en het feest van de inzameling aan het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt. Je ziet in Exodus 23 dat als je kijkt naar de 7 feesten van Israël, dan moest er bij 3 feesten moest het volk optrekken naar Jeruzalem. We zien dat bij het eerste feest, het voorjaarsfeest, het feest van de ongezuurde broden, wat nogmaals behoort tot de voorjaarsfeesten. En dan zie je bij de najaarsfeesten dat ook bij het feest van de eerstelingen en bij het loofhuttenfeest dat het volk moest optrekken naar Jeruzalem. En als je het hebt over het feest van de eerstelingen en het loofhuttenfeest, dan gaat het daar om 2 oogstfeesten, waarbij het volk eigenlijk naar het land moest gaan en ze moesten die oogst inzamelen en ze moesten een deel van die oogst eigenlijk brengen voor het aangezicht van de Heere. En dat is eigenlijk ook wat je hier in Matteüs 24 ziet. Als je kijkt naar die profetische betekenis van de feesten, over deze oogstfeesten, dan zie je dat het ingezameld moest worden. En dat geldt eigenlijk ook voor Israël als volk. Israël als volk die oogst, oftewel het Joodse volk, moet door de Heere ingezameld worden. De Heere wil zijn volk inzamelen, bijeenbrengen, zoals de Heere ook zijn oogst eigenlijk binnenhaalde. En dat is nogmaals wat je in Matteüs 24 ook ziet gebeuren. Maar voordat het zover is en Israël ingezameld kan worden door de engelen, moet er volgens Matteüs 24 nog heel wat gebeuren. En ik ga er in grote lijnen doorheen. Dan lezen we vervolgens in vers 4 en 5. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. Het eerste waar de Heer Jezus zijn volksgenoten voor waarschuwt, is dat er in die laatste fase voor de wederkomst van Christus er een grote misleiding zal zijn. Wat voor misleiding? Waar waarschuwt de Heer Jezus voor? Ook dat zat erbij. De Heer Jezus zegt, er zullen vele mensen komen in mijn naam en die zullen claimen de Christus te zijn. Oftewel in het Hebreeuws, die zullen claimen de Messias te zijn. Waarom maak ik deze vertaalslag even? Nou, als iemand beweert de Messias te zijn, dan zal het ons niet zo heel veel zeggen. Want wij geloven dat de Heer Jezus de Messias is. En wij geloven dat hij straks zal terugkomen met grote macht, met grote kracht en majesteit. Maar probeer, nogmaals, bij Matteüs 24 is die Joodse bril op te zetten. Probeer je eens te verdiepen in die religieuze Jood die in Israël woont. En die deze gebeurtenissen van Matteüs 24 van dichtbij meemaakt. Nogmaals, de Heer Jezus die sprak deze reden uit toen hij in Jeruzalem was. Toen hij op de Olijfberg stond. En vanaf de Olijfberg keek naar Jeruzalem en daar de tempel zag staan. Heb oog voor die Joodse context. Nogmaals, als we vandaag de dag naar Israël kijken, dan zien we eigenlijk dat een deel van het Joodse volk is teruggekeerd, maar dat het overgrote gedeelte niet gelooft dat Jezus de Messias is. Sterker nog, minder dan 1% in Israël gelooft vandaag de dag dat Jezus de Messias is. Minder dan 1% is een Messias belijdende Jood. En we zien daarin wel een groei. En we weten ook op grond van het profetisch woord dat het gaat toewerken naar die grote bekering die zal plaatsvinden. Maar nogmaals, vandaag de dag is er maar een heel klein percentage die gelooft dat Jezus de Messias is. Dus als de Heer Jezus hier zegt dat velen zullen komen onder zijn naam en zullen claimen de Messias te zijn, dan kunt u zich wel voorstellen dat dit in het bijzonder voor het Joodse volk een enorm verwarrende tijd zal zijn. Waarom? Omdat zij nog de Messias verwachten voor de eerste keer. En als je verder verdiept in de Messiasverwachting zoals die er is binnen het orthodox en ultra-orthodox Jodendom, dan houdt men vaak vast aan de gedachte van Maimonides. Dat is een bekende rabbijn uit de middeleeuwen. En hij zegt eigenlijk over de komst van de Messias het volgende. Hij zegt, de Messias die zal koning zijn. Met andere woorden, hij zal heerschappij voeren over Israël. Hij zal de tempel herbouwen. En de Messias zal de ballingen terugbrengen, oftewel hij zal het Joodse volk terugbrengen naar het land. Dat is ook een van de redenen waarom je ziet dat heel veel ultra-orthodoxe Joden ook niet willen terugkeren in deze dagen naar het land Israël. Want, zegt men, eerst moet de Messias komen en dan pas mogen wij terugkeren naar het land. En daarom zie je in New York ook een hele grote Joodse gemeenschap die zeggen, vandaag de dag zullen wij absoluut niet terugkeren naar het land Israël. Waarom? Nou, eerst moet de Messias komen en hij zal de ballingen terugbrengen. Maar waar het me nu even om gaat, is dat veel religieuze Joden verwachten dat er straks in het Midden-Oosten iemand zal gaan opstaan. Hij zal gaan heersen. Hij zal vrede gaan brengen. Velen geloven ook dat de Messias in staat zal zijn om allerlei wonderen en tekenen te doen. En we zien dat de Messiasverwachting, met name onder het orthodoxe en ultra-orthodoxe Jodendom, groeit. Helemaal naarmate de druk op Israël wordt opgevoerd, zoals we afgelopen weken hebben gezien. En dan moet u raden waar straks de antichrist op zal gaan inspelen. Lieve vrienden, dat zal een heel charismatisch leider zijn. En die zal straks in eerste instantie zoveel mogelijk voldoen aan al die messiaanse kenmerken. En heel veel Joodse mensen zullen in eerste instantie behoorlijk onder de indruk zijn van deze figuur die zal opstaan in de eindtijd. Hij zal aan heel veel van die kenmerken gaan voldoen, totdat hij zijn ware gezicht laat zien. Paulus die schrijft er ook over in 1 Thessalonicenzen 5, dat men eerst zal zeggen dat het allemaal vrede en veiligheid is. Met andere woorden, nou fantastisch, het komt allemaal goed in Israël. Maar, schrijft hij vervolgens, die vrede en die veiligheid die zal omslaan in een onverwacht verderf. En dat is nou typisch de antichrist. Hij regeert eerst in de plaats van Christus. Hij doet zich heel mooi voor. Nogmaals, totdat hij zijn ware gezicht laat zien. In dit verband, en daar hebben we vorig jaar ook bij stilgestaan toen we het hadden over de terugkeer en het herstel van Israël, is een van de hele interessante ontwikkelingen in Israël de explosieve groei van het ultra-orthodox Jodendom. Het is namelijk zo dat volgens prognoses binnen nu en 30 à 40 jaar het orthodox, ultra-orthodox Jodendom de grootste stroming is binnen het Jodendom. En dat heeft te maken met dat zij vaak enorm grote gezinnen hebben. Ze hebben zo 10, 12 kinderen. En daarbij zie je ook dat er heel veel bekeerlingen worden gemaakt naar het orthodox of naar het ultra-orthodox Jodendom. Zo heb je bijvoorbeeld de Chabad-beweging. En dat is een stroming, de grootste stroming binnen het ultra-orthodox Jodendom. En zij zijn heel erg missionair ingesteld. En wat zij doen is eigenlijk onder seculiere Joden, dus niet-gelovige Joden, proberen zij eigenlijk terug te brengen naar het ware Jodendom. En zij maken dus heel veel bekeerlingen. En je ziet ze ook heel vaak, vlak voor de Shabbat, deze foto, zie je ook heel vaak dat ze de tefillin aanleggen en dat Joodse mensen ook bepaalde gebeden moeten opzeggen. En men gelooft ook dat van hoe meer Joden dat doen, hoe eerder de Messias zal komen. Nou, als we het hebben over het ultra-orthodox Jodendom, dan is dit heel interessant. Je hebt namelijk twee hoofdstromingen. Aan de ene kant heb je de Mitnagdim, en die hebben allemaal rabbijnen. En aan de andere kant heb je de Chassidim, die momenteel explosief groeien. En de Chassidim bestaat uit heel veel substromingen, die allemaal hun eigen rebbe hebben. En een rebbe, die aan het hoofd staat van een gemeenschap, moet je niet verwarren met een rabbijn. Een rabbijn is een leraar die vooral onderwijst vanuit de Torah en de Talmud. Een rebbe is iemand die aan het hoofd staat van zo'n substroming, van zo'n gemeenschap. En die wordt ook wel een tzaddik genoemd, een rechtvaardige. En dat is eigenlijk vooral een positie van een middelaar die eigenlijk tussen God en de gemeenschap instaan. Hij heeft een soort van middelaarsfunctie. Wij geloven dat de Heer Jezus eigenlijk onze middelaar is. En zo is een rebbe eigenlijk ook een middelaar. De vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op, want de Heer Jezus is voor onze zonde aan het kruis gaan, noem maar op. Maar eigenlijk is zo'n rebbe eigenlijk ook een soort van, heeft zo'n middelaarsfunctie tussen God en zijn gemeenschap, zijn volgelingen in. Nou, al die substromingen die ik hier ook heb neergezet, er zijn er veel meer. Je hebt bijvoorbeeld de Satmar, Bobov, Bels, Chabad, die hebben allemaal hun eigen rebbe. En nogmaals, je ziet dat die vaak een enorme hoge positie hebben. Het is zelfs zo dat als zo'n rebbe overlijdt, dat veel van zijn volgelingen ook naar graven gaan van overleden rebbes. En dan gaat men vaak bidden bij graven, want men gelooft dat zo'n rebbe nog steeds zo'n middelaarsfunctie heeft. Dus ze bidden eigenlijk via die rebbe ja, naar God toe. En nogmaals, ik had het net over de Chabad-beweging, die dus heel erg missionair is ingesteld. En velen van hen geloven dat bijvoorbeeld Menachem Mendel Schneerson de Messias is. In 1994 overleed hij, maar velen geloven dat hij op een of andere manier weer zal terugkomen en dat hij dus de Messias is. Nou, deze beweging, de Chassidim, met al die substromingen, die groeien heel hard in Israël en ook buiten Israël. En u kunt zich wel voorstellen dat ja, als er in de toekomst allemaal figuren zullen opstaan die claimen de Messias te zijn, dat dat vooral voor deze groeperingen enorm verwarrend zal werken. Vooral omdat men al gelooft in dat principe van een middelaarsfunctie en noem maar op. En nogmaals, deze groep die groeit enorm en ze hebben allemaal hun eigen rebbe. En nogmaals, u kunt zich voorstellen dat als de Heer Jezus daarvoor waarschuwt, dat er vooral binnen het ultra-orthodox jodendom, dat zal leiden in Israël echt tot enorme verwarring in de toekomst. Dus eigenlijk de sleutel, wat ik hiervan wil meegeven is, let op, lees het door een Joodse bril. Het Joodse volk verwacht nog de Messias. Wij weten dat de Heer Jezus de Messias is. Wij verwachten hem. Zij verwachten nog voor de eerste keer dat de Messias moet komen. En dat met name binnen het ultra-orthodox jodendom dit zal leiden tot een enorme grote verwarring. Dan zegt de Heer Jezus in vers 6 en 7, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk zal tegen het andere koninkrijk opstaan, en er zullen hongersnoden en besmettelijke ziekten zijn, en aardbevingen in verschillende plaatsen. Waar ik heel even op in wil gaan, is dat de Heer Jezus zegt, het ene volk zal opstaan tegen het andere volk, het ene koninkrijk zal opstaan tegen het andere koninkrijk. Het is heel interessant dat als je naar Daniël 2 gaat, dan kom je eigenlijk al die rijken tegen. En ik heb dat hier wel vaker gezegd, dat als Daniël dit beeld krijgt, dan dacht hij vooral vanuit Israël. Al deze rijken hebben heerschappij gevoerd over onder andere Israël. Israël was het centrum daarvan. Dat geldt het Eerste Rijk, het Gouden Hoofd, het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. Ze hebben allemaal heerschappij gevoerd over Israël. Daniël die dacht en die redeneerde vanuit Israël, net als de andere profeten. En als het gaat om dat laatste rijk, die voeten van ijzer en leem, dan is dat nog toekomst. En dat is dat antichristelijk rijk wat zal opkomen. En het valt op dat dat koninkrijk ook in vers 41 van Daniël 2 wordt omschreven als een verdeeld koninkrijk. En daarin herkennen we eigenlijk ook weer de woorden van de Heer Jezus, dat het ene volk zal opstaan tegen het andere volk en het ene koninkrijk zal opstaan tegen het andere koninkrijk. En als je verder verdiept eigenlijk in dat antichristelijke rijk, ook verder verdiept in Daniël 2, ja, dan zie je ook bij die voeten van ijzer en leem van het bindt, maar tegelijkertijd ook weer niet. Het is ook weer verdeeld. En dat is nou typisch ook dat kenmerk van het antichristelijk rijk. Nou, ik geloof persoonlijk dat die oorlogen en die rampen en het tegen elkaar opstaan van koninkrijken en volkeren, dat elkaar als weeën zal gaan opvolgen. Daar liggen geen lange periodes. Nee, de Heer Jezus die zegt ook dat dit binnen één generatie zal gebeuren. Nou, welke generatie? Nou, degene die dit allemaal gaan meemaken in die laatste fase. En dan kunnen we met elkaar hebben over hoe lang duurt een generatie, 30 of 40 of 50 jaar. Maar het zal eigenlijk binnen die periode zal dat allemaal gaan plaatsvinden. Het zal elkaar als weeën gaan opvolgen. En we zien ook door de globalisering in onze dagen dat de impact daarvan ook heel groot is. En eigenlijk alles bij elkaar zal dat leiden tot enorme grote verdeeldheid en chaos. Dat is eigenlijk de kern van deze versen. Regeringen die zullen ontregeld raken. En er zal enorme verdeeldheid en chaos zijn. En dat is eigenlijk precies wat Satan ook wil in de eindtijd. Want hoe groter de chaos en de wanorde, hoe sterker die roep zal zijn naar een sterker leider. En we weten dat die sterke leider, de antichrist, zal komen. En de Heer Jezus zegt, als je deze dingen ziet gebeuren, bedenk dan dat het nog maar is het begin van de weeën. Met andere woorden, we zijn er nog niet. Je kunt denken als je al die rampen ziet van aardbevingen en oorlogen, dat dat het einde is. En laten we heel eerlijk zijn, als we kijken naar de dagen waarin wij leven, we hebben te maken met een pandemie, met een besmettelijke ziekte, corona. Dan wordt er al heel snel geroepen, dit is het einde. Herkent u dat of niet? Of als er een keer een heftige ramp gebeurt, dit is het einde. Maar de Heer Jezus zegt heel duidelijk, dit is nog maar het begin van de weeën. Met andere woorden, zoals eigenlijk weeën steeds heviger en intenser worden, zo is dat eigenlijk ook met de eindtijd. Er wordt toegewerkt naar een climax. Dat kind moet komen. Dat kind met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. En zoals een vrouw eigenlijk die weeën steeds heviger en intenser heeft, zo is het ook met de komst van de Heer Jezus Christus. Er wordt toegewerkt naar een climax en dat zien we ook verderop in Matteüs 24. Het zal uitmonden in een grote verdrukking zoals er nog nooit geweest is. En ook wat betreft natuurverschijnselen zien we in vers 29 dat er wordt toegewerkt naar een climax. Aardbevingen is één, maar let op vers 29, dat de sterren van de hemel zullen vallen en krachten van de hemelen heftig bewogen zullen worden. Dat zal een tijd zijn. Openbaring 6 spreekt daar ook over. En tegelijkertijd zeg ik erbij, en dat zie je natuurlijk ook op de slide, het feit dat de Heer Jezus het beeld van weeën gebruikt, laat juist ook de hoop zien die we hebben. Want er wordt toegewerkt naar nieuw leven. Er wordt toegewerkt naar de komst van Christus. Er wordt toegewerkt naar een nieuwe wereld. Een nieuwe aion, waarbij de Heer Jezus Christus zal gaan regeren. Er wordt toegewerkt naar iets moois. Dus hoe kijk je tegen de eindtijd aan? Alleen als iets angstigs wat moet komen? Of is het ook hoofd omhoog en onze focus op de Heer Jezus Christus, want we verwachten Hem en zijn rijk. En daar mogen we aan vasthouden. En dan zegt de Heer Jezus in vers 14, en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volkeren, En dan zal het einde gekomen zijn. Of komen. Ja, in die tijd zal ook weer het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden. We zien dat ook in de tijd van de Heer Jezus. Bekeert u, want het koninkrijk staat op aanbreken. Het koninkrijk is nabijgekomen. En dat is eigenlijk ook een prediking die we ook zien in de eindtijd, dat heel de wereld voorbereid zal worden op het koninkrijk wat zal komen, op de koning. Als je boek Openbaring leest, dan zie je eigenlijk ook dat de lezer eigenlijk voortdurend in Openbaring wordt voorbereid. De koning komt. Zijn koninkrijk staat op aanbreken. En dat is niet een prediking wat wij vandaag delen. Het is niet dat wij vandaag de dag de straat op gaan en dat we zeggen, mensen, kom nu tot bekering, want elk moment gaat het koninkrijk komen. Maar die prediking gaat wel komen. Dat de wereld voorbereid zal worden, joh, bekeer je, want de koning komt. Het koninkrijk staat op aanbreken. En als we het hebben over het evangelie van het koninkrijk, dan is natuurlijk de basis om binnen te gaan, natuurlijk de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het bloed. Maar als we het hebben over het evangelie van het koninkrijk, dan zal de focus liggen op het koninkrijk wat gaat komen. Heel de wereld zal voorbereid worden op Jezus' komst en zijn koninkrijk wat gaat komen. Wat dan op aanbreken staat. Ja, we hebben het gehad over het begin van de weeën. En we hebben ook gezien dat er wordt toegewerkt naar die grote verdrukking die zal komen. Zoals er nog nooit geweest is en ook nooit meer wezen zal. En als we gaan kijken naar Matteüs 24, dan zien we dat het omkeerpunt daarvan ligt in vers 15 en 16. Het omkeerpunt dat er wordt toegewerkt naar die grote verdrukking. En daar lezen we in vers 15, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. De Heer Jezus zegt, als jullie die gruwel van de verwoesting zien staan, dan moet je zorgen dat je vlucht. Vlucht naar de bergen. En de Heer Jezus die verwijst hier heel duidelijk naar het Bijbelboek Daniël. En in Daniël, daar vinden we ook op drie plaatsen waar we kunnen lezen over de gruwel van de verwoesting. En ik heb daar ook wel vaker over gesproken, ook hier. Daarom dat ik er nu wat sneller doorheen ga, omdat de meesten van u weten dat dat woord gruwel, als je dat in Daniël opzoekt en je gaat naar het Hebreeuws, dan staat daar het woord shikuts. En dat woord shikuts, als je dat in de Bijbel gaat opzoeken, dan heeft dat alles te maken met een afgodsbeeld, met afgoderij. En die gruwel van de verwoesting, dat zal een beeld zijn, een afgodsbeeld wat opgericht wordt. En mocht u daar meer over willen weten, dan ziet u hier zo'n linkje met studies over Daniël, waar ik daar ook uitgebreid op inga. Maar neem even van me aan dat daar een gruwel, dat een afgodsbeeld is. Daarover wordt gesproken in Daniël. Maar daarover wordt ook gesproken in Openbaring 13. Daar vinden we in de eindtijd twee beesten die op het wereldtoneel zullen verschijnen. En die zullen staan onder leiding van Satan, die daar de draak wordt genoemd. En er wordt daar gesproken over het beest uit de zee, wat meer een leidinggevende functie heeft, die meer een leidinggevende functie is, die meer een leider is. En er wordt gesproken over het beest uit de aarde. En als je kijkt naar dat beest uit de aarde, dan kunnen we lezen dat hij uiteindelijk ook een beeld zal maken die tot leven zal komen en die aanbeden moet worden. En ieder die het niet aanbidt, die zal gedood moeten worden. Er zal echt een grote verdrukking zijn. Er zal echt een moeilijke tijd aanbreken. En als je terugdenkt aan de geschiedenis, dan heeft ook dat al eens een keer plaatsgevonden. Denk aan Daniël 3, waar dat beeld wordt opgericht. Men moest het aanbidden en als je het niet aanbad, werd je in die vurige oven geworpen. En zo zie je dat heel veel van die beelden in de geschiedenis eigenlijk al voorkomen, maar die gelijkertijd ook weer een profetische betekenis hebben. Typologie. Nou, vaak wordt er van dat beeld gezegd dat misschien wel een robot zal zijn en dat we de techniek van de robot vooral maar moeten volgen. Dat zou kunnen. Heel persoonlijk geloof ik dat het hier echt gaat om occulte machten die dat beeld tot leven zullen brengen. Onderschat de satanische machten niet. Maar nogmaals, daar kunnen we verschillend over denken. Ik neig meer naar dat deze twee satanische beesten, mag ik het zo noemen, deze twee personen die in de eindtijd zullen opstaan en ook nog eens een keer onder rechtstreekse leiding van Satan zullen staan, die zullen echt tot grote occulte dingen in staat zijn. En ik geloof ook echt dat ze dat beeld tot leven kunnen brengen. Nou, de Heer Jezus die spreekt in Matteüs 24 vers 15 ook over de heilige plaats waar dit zal gebeuren. En nogmaals, bedenk, de Heer Jezus, die stond op de Olijfberg. Waar keek hij naar? Naar de tempel. Dat is de heilige plaats. En ik geloof dat in de toekomst dus ook in Jeruzalem weer iets van een tempel of een religieus centrum zal komen waar deze dingen zullen plaatsvinden. En je ziet dat ook. Men is druk bezig met de herbouw van de tempel. Maar men heeft alles al voorbereid. Dus dit is opnieuw weer actueel geworden in onze dagen. En ik krijg heel vaak die vraag van, kan ik het me voorstellen dat dit allemaal zal gebeuren? En toen ik zo aan het voorbereiden was, op die conferentie die we 2 weken geleden ook hierover hebben gegeven, werd ik heel erg bepaald bij Johannes 13 vers 19. Ik vind dat zo mooi. Daar bereidt de Heer Jezus zijn discipelen voor op zijn dood en opstanding en ook op zijn hemelvaart. En dan vind ik het zo mooi dat de Heer Jezus zegt, nu al zeg ik het u, voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. En dat vind ik zo mooi. Dus de Heer Jezus, hij bereidde hen al voor op zijn lijden, zijn sterf, zijn opstanding, zijn hemelvaart. En hij zegt, nu al zeg ik het, zodat op het moment dat het gebeurt, u het zult geloven. En lieve vrienden, dat gaat ook om het profetisch woord. Dat gaat ook om zo'n eindtijdreden van de Heer Jezus. Laten we het gewoon tot ons nemen. Laten we de Heer Jezus daarin gewoon volgen. De Heer Jezus zegt ook in Matteüs 24, ik weet niet precies welk vers, ik heb het u van tevoren voorzegd. En dat is zo belangrijk, dat we deze dingen onderzoeken, dat we dat tot ons nemen. De Heer Jezus heeft het van tevoren gezegd, opdat wanneer het gebeurt, we ook zullen geloven en we de dingen zullen herkennen. En ook als het gaat om de tekenen van de tijd, dan zien we het naar een bepaalde kant toe gaan. Herkennen we die tekenen? Weten we waar het naartoe gaat? Zodat we het zullen herkennen op het moment dat deze dingen zullen plaatsvinden. Of dat we die kant zien opgaan, zoals een herbouw van de tempel waar men nu druk mee bezig is. Noem maar op. Nou, nogmaals, die gruwel van die verwoesting, dat afgodsbeeld, dat zal ook leiden tot grote verwoesting in en rondom Israël. Dat beeld zal aanbeden moeten worden en anders zul je gedood worden. En de Heer Jezus die spreekt over een grote verdrukking en hij waarschuwt ook van als je die gruwel, dat beeld ziet staan, laten dan zij die in Judea zijn vluchten. En degene die vluchten, daar ga ik nu verder niet op in, maar dat is heel interessant om Openbaring 12 daarnaast te leggen, die zullen door de Here ook in veiligheid gebracht worden. In de andere studies over Matteüs 24 gaan we daar uitgebreid op in, mocht je daar meer over willen weten. En als je het dan hebt over de grote verdrukking, dan krijg ik heel vaak ook de vraag van heel veel gelovigen van, heeft Israël dan niet genoeg geleden? Moet dat nou echt gebeuren? Maar ik hoop dat als ik deze dingen zeg, dat u ook de pijn in mijn hart ziet. Want ik zeg dit natuurlijk ook met een stuk pijn in mijn hart. Deze dingen doen mij pijn, maar ik geloof het dat het gaat gebeuren omdat de Heer Jezus het zegt. Omdat we het zien in het woord van God. En ondanks dat deze vraag vaak met hele goede intenties worden gesteld, klopt de vraag ergens ook niet. We kunnen namelijk deze vraag in het oneindige herhalen. Waarom liet God de Holocaust toe? Had het volk niet genoeg geleden tijdens de Inquisitie? Waarom de Inquisitie? Was de verwoesting in 70 na Christus, waar meer dan 100.000 Joodse mensen zijn omgekomen, was dat dan niet genoeg? Was de ballingschap niet genoeg? Was de slavernij in Egypte dan niet genoeg? Zo kun je eindeloos door blijven gaan. En dergelijke lijdensvragen, lieve vrienden, kunnen wij als mens eigenlijk niet bevatten. Mijn vrouw werkt in het ziekenhuis en ze komt heel wat lijden tegen. Ze ziet heel veel schrijnende dingen voorbij komen van mensen die lijden. En als ze daarover vertelt, dan raak je stil en dan denk je, Heer, waarom? Waarom? En als we het ook hebben over de grote verdrukking en al het lijden en die waarom vragen, dan geloof ik dat we dat stukje ook aan God mogen overlaten. De Heere, Hij staat overal boven. Maar wat we wel zien, is dat Israël in die benauwdheid, Hosea 6, de Heere zal gaan zoeken. En als we het hebben over die benauwdheid die over Israël gaat komen, en die ook over Israël is gekomen, als je denkt aan een Holocaust en al die verschrikkingen, bedenk dan ook dat de Heere ook daar aanwezig was. Ik moet vaak denken aan Jesaja 63 vers 9, waar staat: in al hun benauwdheid was ook Hij benauwd. De Heere, Hij kent het lijden. En Hij is ook zelf door dat lijden van het kruis heen gegaan. Ik moet heel vaak denken ook aan deze schilderij van Jip Wijngaarden, die gebaseerd is op die tekst uit Jesaja 63 vers 9, in al hun benauwdheid was Hij benauwd. En ik vind dat zo mooi, want je ziet die Joodse mensen met al hun koffertjes, de Holocaust, maar te midden daarvan zie je ook de Messias lopen. Hij was ook in dat lijden erbij, ook al begrijpen we het niet. Het is belangrijk om dat over te geven aan de Heere. Ook in dat lijden was de Heere erbij. En ook straks, in die grote verdrukking, lieve vrienden, de Heere zal ook daar aanwezig zijn. Hij zal erbij zijn. En dan vers 28, daar zegt de Heer Jezus: want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Gieren, als je kijkt naar de natuur, dan verzamelen die zich vaak rondom een kadaver of rondom een beest, wat eigenlijk op sterven na dood is, wat eigenlijk niet meer valt te redden. Dan zie je dat die gieren zich daar omheen verzamelen. En zo is het eigenlijk ook met Israël in de eindtijd. We hebben net gezien dat Israël eigenlijk in die grote verdrukking in een half dode positie terecht zal komen. En ik geloof ook dat dat eigenlijk het moment zal zijn dat de volkeren die zich tegen Israël hebben gekeerd, eigenlijk denken, dit is onze kans. En nu duiken we er als gieren bovenop. En we hebben dat ook wel vaker gezien in de geschiedenis van Israël. Denk bijvoorbeeld aan 1973, de Yom Kippur-oorlog. Voor het Joods volk de meest heilige dag, dat ze met z'n allen in de synagoge zijn te vinden. Dat was voor de vijand het moment om aan te vallen. Maar ze hebben daarin een geweldige overwinning behaald. En zo is het eigenlijk ook met de toekomst van Israël. We lezen dat Jeruzalem, Zacharia 12, gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. En alle volkeren die zullen zich tegen haar keren. En ik geloof dat de gieren een beeld is van die volkeren die eigenlijk op Israël zullen duiken. Maar Israël, die zal daaruit gered worden, lieve vrienden. Op het moment dat die verdrukking eigenlijk het hoogst is, en er eigenlijk geen redding meer mogelijk is. Dat zal voor de Heere zijn het moment dat hij zijn volk zal gaan redden. En ja, dat is wat je wel vaker ziet ook in de Bijbel, wat voor de mens het einde lijkt te zijn, kan voor God juist een nieuw begin zijn. Als je denkt aan de dood van Christus, dan was de dood niet het einde, maar het was het begin voor ons van een nieuw leven met hem, want hij stond op uit de dood. En zo is dat eigenlijk ook met Israël in de eindtijd. Israël zal vanuit haar dode positie in het leven komen. Dat is ook wat Paulus over schrijft in Romeinen 11 vers 15. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En dat is een prachtig beeld wat je eigenlijk ook ziet in Ezechiël 37. Dat dal van die dorre doodsbeenderen. Ik vind dat zo mooi, hè, als de Heer dan vraagt aan Ezechiël, komen deze beenderen tot leven? Dan ja, geeft Ezechiël een heel wijs antwoord. Hij zegt, Heer, u weet het. Met andere woorden, naar de mens gesproken is het eigenlijk onmogelijk. Maar we kennen Ezechiël 37, want ja, die dorre doodsbeenderen die kwamen tot leven. En zo is het ook met Israël in de eindtijd. Zij zullen, en net als Ezechiël 37, eigenlijk een dal van dorre doodsbeenderen worden. Maar die dorre doodsbeenderen, die grote verdrukking, daarvanuit zullen ze in het leven komen. De Heere zal Israël als volk herstellen. En dat zal gebeuren op het moment dat ze zijn naam zullen aanroepen. In die benauwdheid zullen ze hem ernstig zoeken. En zullen ze uitroepen, Baruch Abba B'Shem Adonai, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En dan lezen we vers 30. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde, of beter gezegd het land, rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt, met grote kracht en heerlijkheid. En zoals de Heer Jezus eigenlijk bij zijn eerste komst in de eerste plaats ging naar de verloren schapen van het huis van Israël, Matthäus 10. Zo zien we eigenlijk ook bij de wederkomst, dat hij zich als eerste ontfermt over zijn volk Israël. Let maar op, Zacharia 14. Dan zal de Heer uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij strijdt op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. En dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. En dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen. Want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten. Dus de overgeblevenen die in Jeruzalem zijn, die zullen vluchten. De Heere zal hen in veiligheid brengen. En eigenlijk zie je in de eindtijd drie groepen. We hebben net gezien dat de Heer Jezus zegt, als u die gruwel van de verwoesting zult zien staan, moet u vluchten. Met andere woorden, er zal een groep zijn die zal vluchten, halverwege die laatste jaarweek, als ze die gruwel van die verwoesting zien staan, die zullen vluchten naar de bergen. En de Heer zal hen in veiligheid brengen. Nogmaals, Openbaring 12 spreekt er onder andere over. Dan heb je een tweede groep, die eigenlijk vlucht bij Christus' wederkomst vanuit Jeruzalem. Als de Heer Jezus zal terugkomen op de Olijfberg, zal hij een vluchtweg creëren. En dan heb je uiteindelijk nog die derde groep. En daar zijn we eigenlijk mee begonnen. En daarmee sluit ik eigenlijk ook af. Want de Heere die zal zijn engelen uitzenden, onder luid bezuin geschal. En de overgeblevenen van het Joodse volk, die nog over de aarde verspreid zijn, ook die verloren 10 stammen, die nu nog onvindbaar zijn, die zal de Heere terugbrengen naar het land. Dat is het moment waar de Heer Jezus nogmaals over spreekt, ook aan het einde van Matthäus 23. Hoe vaak heb ik u bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens? Daar heb je het. Daar zal het gebeuren. Dat zal het moment zijn. En dat is ook waar Ezechiël 20 over spreekt. En dat vind ik zo mooi om die tekst ook nog voor te lezen. Daar lezen we in Ezechiël 20. Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent. Met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Zoals ik met u en vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere, Heer. Ik zal u onder de heddenstok doen doorgaan en ik zal u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. En dan gaat het zo verder met het herstel van Israël. God zal eigenlijk net als toen hij het volk uit Egypte leidde, zal hij uiteindelijk het volk opnieuw brengen in de woestijn van de volkeren. En de Heere die zal daar in het gericht treden met zijn volk. En hij zal hen brengen in de band van het verbond. Dus die drie groepen waar ik net over had, die zal hij bij elkaar brengen. Die zal hij in de woestijn brengen van de volkeren. En uiteindelijk zullen ze onder die heddenstok doorgaan. En ze zullen uiteindelijk door de Heere in het land gebracht worden. En ze zullen als volk hersteld worden. En dan kun je lezen in Ezechiël 34, 36, 37 dat ze de puinhopen zullen opbouwen. En dat ze het land zullen gaan herbouwen. En dat de Heere verder met dat volk zal herstellen en hen weer opnieuw tot priesters van de Heere zal brengen. Daar valt nogmaals veel meer over te zeggen waar we nu niet op in kunnen gaan. Broeder Chipke de Wit, misschien een volgend onderwerp, het Messiaanse Rijk. Misschien een mooi thema voor een volgende keer. Maar lieve vrienden, er is hoop voor Israël. Ook in deze tijd van antisemitisme. En die hoop van Israël ligt niet in een sterk leger wat ze vandaag hebben. Ook dat heb ik al vaker gezegd hier. Nee, de hoop voor Israël ligt in een persoon. De Heer Jezus Christus. Hij is de vredevorst die straks zal terugkeren. En hij zal Israël als volk herstellen. En gelukkig is ook hij onze hoop. En daarmee wil ik afsluiten zoals Paulus dat ook prachtig verwoordt in Filippenzen 3. Onze burgerschap is echter in de hemel. Waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Lieve vrienden, we verwachten hem en we verwachten onze vereniging met hem. We zullen met hem verenigd worden. Geprezen zijn heilige naam.